Ik ga wel even terug naar 2 weken geleden. En ik ga eventjes beginnen bij die tekst waar wij mee geëindigd zijn de vorige keer. Markus 11, vers 22. En dan staat daar bijvoorbeeld in de herziene Statenvertaling dat Jezus antwoordde en zeide tegen hen, tegen zijn discipelen, heb geloof in God. En de MBV maakt daarvan heb vertrouwen in God. Vind ik een mooie vertaling. Maar er staat heb het geloof van God. En ik weet niet wie de studiebijbel heeft, maar bij de studiebijbel staat daar bijvoorbeeld gezegd van er staat in de grondtekst heb geloof van God. Maar dat kan natuurlijk niet, dus daar moet je in van maken. Oké. Ik denk dat het wel kan, het geloof van God hebben. Want God wil zijn geloof met ons delen. Zijn allesomvattende geloof, zijn overwinnende geloof. En natuurlijk zijn we mensen en blijven wij mensen. Dat is duidelijk en dat zal altijd ook zo blijven. Maker en maaksel. Maar God wil het met ons delen, zijn geloof. En dat vind ik mooi. En dus ben ik ook blij met die MBV die dan zegt, heb vertrouwen in God. Want als God het met ons deelt, dan bouwt hij aan ons vertrouwen. Want dan ga je daarin groeien. En dan groei je dus ook in je vertrouwen. God is erbij. Hij staat naast je in je geloof. En dan kun je God danken voor wat je hebt. En dan kun je hem vertrouwen voor wat je nodig hebt. Zo is het. En als God dan dat met ons deelt, dan gaat dat groeien. Dit staat naast elkaar. En dat is gewoon fijn. Je blijft geloven. Het geloof van God is de basis. De basis van je leven, maar dus ook de basis van je gebed. Want daar hebben we het over. En dan is het eigenlijk niet alleen de basis van je gebed, maar het is ook de motor van je gebed. En misschien vergeten we dat wel eens. Dat kan. Maar toch wil God ja, dat we het zo gebruiken. Het geloof van God. Heb het geloof van God en heb het vertrouwen in God. Dat hij je geeft wat je nodig hebt. Heb het geloof dat hij je gebed hoort. En heb het geloof dat hij ook een verhoorder is. Nou, dat is een prachtige zin als je dat zo zegt. Maar oh, zo moeilijke zin ook. Hoorder en verhoorder. Hè? Dus ontvang je nu altijd wat je vraagt. Wordt je gebed altijd verhoord. Nou, dat is een diepe vraag en soms gaat het anders. Soms laat de situatie ook iets anders zien of de realiteit laat iets anders zien. Je krijgt niet altijd precies wat je vraagt. En ik denk dat het maar goed is ook. Tenminste, als ik naar mijn eigen leven kijk. En als je dan niet krijgt wat je graag wil, dan is het in eerste instantie natuurlijk hartstikke makkelijk om dan gewoon te zeggen van nou, God die luistert niet hoor. Ik krijg nooit wat ik wil hebben. Maar ik denk dat er een andere benadering is. En dat is dat we moeten leren om te bidden naar de wil van God. En wij weten vaak wel wat we willen. Dat is niet zo moeilijk. Maar wil God dat ook? Soms gaan zaken in je leven anders. En ik weet niet of dat bij jullie zo is, maar bij mij is het dan zo. Als ik dan omkijk, oh, wat ben ik dan blij dat het niet gegaan is zoals ik in eerste instantie wilde. Terwijl ik er misschien in het begin wel heel anders in stond. Toch blij zijn dan. Want ja, ik noem het altijd de helikopterview van God. En die helikopter die hebben wij echt niet. Die helikopter niet. Dus ook die helikopterview niet. Hij weet wat goed voor ons is. En die uitspraak die kan zo vroom overkomen. Nou, God weet wat goed voor ons is. Daar kan je alles onder schuiven. Maar ik hoop dat je begrijpt dat ik hem zo niet bedoel. Het is geen doekje voor het bloeden. En daar komen we gewoon in de loop van de boodschap ook op terug. Het is de realiteit waar we gewoon allemaal mee te maken hebben. Ik heb het over de wil van God. En daar kan mijn wil soms onbedoeld en ongewild lijnrecht tegenover staan. En dat wil ik niet. En dus ik denk ook dat het ontzettend belangrijk is om die wil van God te kennen. De wil van God voor deze wereld. Ook de wil van God voor ons als gemeente. Maar ook de wil van God voor mij en voor jou persoonlijk. Wat wil God nou met mijn leven? Wat wil God nou met mij in een bepaalde situatie? Dus als ik wil bidden naar de wil van God, zal ik dus toch op zoek moeten gaan naar die wil. Want als het dan over gebed gaat en over de wil van God, waar hebben we het dan over? Of waar gaat het dan om, liever gezegd, om wie gaat het dan? Gaat het er dan om dat wij krijgen wat we willen? Of gaat het ergens anders om? En ik geloof dat alles wat we doen, dat gaat om de eer van God. En dat bedoel ik dus ook niet vroom, maar daarvoor zijn wij werkelijk geschapen en daarvoor zijn we op deze aarde. En ik denk zelfs dat als dat altijd prioriteit heeft in ons denken, dat ons leven er heel anders uit zou zien. Tenminste, ik ervaar dat regelmatig. En het gaat dus om de glorie en om de eer van God. En dan staat er in 1 Korinthe 10 vers 31, als jullie eten of drinken, en daar wordt die tekst vaak bij gebruikt, hè, dat het om eten en drinken gaat. Maar er staat achter, of andere dingen doen, het gaat om alles. Doe dat dan steeds tot eer van God. Besef dat op je werk, op school, als je aan tafel zit met je kinderen, als je naar bed gaat, als je slaapt, als je wakker bent, als je voor de televisie zit. Noem het maar op. Doe het tot eer van God. En dat heeft dus te maken met de wil van God. Nou, en die wil moet je dus leren kennen. En daar is wijsheid voor nodig. En dan is Jacobus, de broer van Jezus, die er iets over zegt. En ik heb één ding geleerd, vooral afgelopen week. Dat is, neem het zoals het is. Dat heeft God zo in mijn hart gelegd. En wij nodigen de geest uit. En wij hopen dat hij komt, dat hij deze ruimte vult. Heer, vul u deze ruimte met uw Shekina. En natuurlijk, dat is goed. Maar daar was het van, ja, het is gewoon zo. Staat toch in de Bijbel? Dat is gewoon zo. Heeft iemand van jullie niet de wijsheid om te leven zoals God het wil? Dan moet je God om die wijsheid vragen. Dat is gewoon zo. Dat is niet anders. Hij zal je die zeker geven. Kijk, geloven we dat? Dat staat hier, hè? God geeft de mensen allerlei goede dingen, zomaar, zonder er iets voor terug te vragen. Wauw, ik vind dat nogal wat. Ik ben zo gegrepen door het woord, door dat God door zijn woord tot ons spreekt. En dat woord is dus zo belangrijk, dat zei ik ook al. En dan, de vorige keer heb ik dat gevraagd en dan vraag ik het nog een keer, hè. Heb je daar alles gedaan? Gewoon gebeden om wijsheid. En ook verwacht dat je die wijsheid zou krijgen. Oh, dat is geweldig. En doe je dat dan ook met die tekst? Dat God het ook zal geven. Met geloof in die tekst. Met geloof in zijn woord. Vragen om wijsheid. Zodat jouw gebed dus ook steeds meer en meer in die lijn komt met de wil van God. Want dat is geweldig, mensen. Dat is echt waar. Bidden naar de wil van God draait dus om het vragen naar wijsheid, het vragen om geloof en om die wil van God dus ook volledig te kennen en te vertrouwen. En God laat zich kennen. Oh, gelukkig. Hij heeft ons zijn woord gegeven. Daar komt dat licht uit tevoorschijn. De wil van God leer je kennen in de Bijbel. En daar zul je dus echt regelmatig mee bezig moeten zijn. En dan heb ik het echt niet over, oh, je moet stille tijd houden, je moet dit, je moet... Nee, God wil tot ons spreken. Hij heeft zijn liefdesbrief met ons gedeeld. En hij zegt, lees dat nou, want daar staat ook wat betreft het gebedsleven, staan daar voorbeelden in, hè? Ik was zo blij vanmorgen in ons groepje, want je zal het zo horen. Er zijn dingen uitgebeden die vanuit het woord komen. En waarvan ik vanmorgen ook ga zeggen, lees nou in dat woord en doe dan wat er ook in het woord staat. En dat is vanmorgen in het gebed voor de dienst helemaal naar voren gekomen. En niet door mij. Geweldig. Bidden is een voorrecht, maar het is niet vrijblijvend. God wil het met ons delen, hoe we dat dan moeten doen, hoe we dat moeten invullen. Laat de Bijbel dan ook maar spreken. En ik wil gewoon echt even een stukje de Bijbel laten spreken. Dus we gaan even echt een paar teksten langs. Een paar van die instructies, van die aanwijzingen. In de Bijbel begin ik maar gelijk met de moeilijkste. Daar wordt gesproken dat we moeten bidden voor onze vijanden. Vijanden? Ja, voor mensen waar we het moeilijk mee hebben. Voor die lastigen. Die altijd op je tenen gaan staan als die in je buurt komt. Dit zeg ik daarover. Ik is dan Jezus. Je moet ook van je vijanden houden. En je moet bidden voor de mensen die jou in moeilijkheden brengen. Hoe lang is het geleden? Bidden voor mensen die bereid zijn om het evangelie te verkondigen. Hij, weer Jezus, zei tegen zijn leerlingen, het goede nieuws moet overal verteld worden. Dat is heel belangrijk. Maar er zijn te weinig mensen om dat te doen. Vraag daarom, bid daarom aan God of hij meer mensen stuurt. Dan kan het goede nieuws overal verteld worden. Hier moeten we voor bidden. Ook voor jezelf, dat je niet in de verleiding komt. Blijf wakker. Bid God om kracht, zodat je geen verkeerde keuze maakt. Want jullie willen wel het goede kiezen, maar jullie zijn zwak. Dan moet je dus voor bidden. Ook weer zo'n opmerking van Jezus. We moeten ook bidden voor de regering en het koningshuis. Bid voor koningen en machthebbers, zodat we in vrede kunnen leven. Door die koningen en machthebbers? Nee, doordat we ervoor bidden. Want God werkt door die mensen heen. De verkiezingen, ik heb er ook naar gekeken. Nou ja, in zoverre, ik heb er iets van gehoord, want we waren dus eigenlijk in stilte. Maar dit was, ja, dit werd gedeeld door mensen die dan wel de media hadden. Dus wij wisten wie er verkozen was. En dan kijk je daar toch eventjes van op en zo. En dan denk je van, hoe moet dat nou? Maar ja, ik had eigenlijk met beide niks. En ik ga je geen politiek verkondigen, want daar heb ik een hekel aan. Maar één ding wil ik wel verkondigen. Maakt niet uit. Het maakt niet uit. Want Jezus is koning. En dat is zo. En daarom vond ik het ook wel fijn dat dat gebeurde. Want dat is de reden waarom wij worden opgeroepen om voor de koningen en de machthebbers te bidden. En dan bidden we ook. Ik moest vanmorgen bad ook iemand, ik weet niet meer wie, die zei van dat ze. Of dat was jij geloof ik, Margot, dat je ook zei van, en ik wil in het bijzonder bidden voor de christenen. Heb je toen ook aan Mark Rutte gedacht? Ja, dat is een christen, hè? Ik las op internet een preek van hem. Hij heeft een lekenpreek mogen houden in Den Haag. Ik was echt onder de indruk van wat hij daar schreef. En ik was onder de indruk van één zinnetje. En hij schreef, geloof is bij mij 49% dat ik het niet weet. En 51% dat ik het zeker weet. 49% twijfel en 51% zeker weten. Ik dacht, dat is mooi gezegd. Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Dat zegt hij. En dan doet hij dingen waar wij het misschien helemaal niet mee eens zijn. Maar toch, daar moet je gewoon vanaf blijven. Heb ik ook afgelopen week geleerd. Toch, Jan? Geweldig, hè? Met allemaal verschillende mensen in een groep zitten en een eenheid ervaren. Tieneke zei het afgelopen maandag. Zei ze van, dan zitten er 7000 man bij de Open Doorsdag. 7000 man, allemaal verschillende. En geen muur te zien. Nou, geweldig. Jezus is koning. Nou, en je mag ook bidden voor elkaar dat je geneest. Beken elkaar uw zonde. Lees ik nou iets over de biecht? Oké, bid voor elkaar. En dan zult u genezen. Dat is zo genezend ook om elkaar te vertellen. Van Hans, mag ik eens met je praten? Want ik heb iets wat ik gewoon even wil delen. Wat ik in de openheid wil doen. En niet zo in een preek. Maar nou, zeg Hans, kom maar. En dan beleid ik dat. En dan bidden we voor elkaar. En dan is er genezing. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig. En mist zijn uitwerking niet. Kijk. Ik vind dat echt fantastisch. Om te bidden voor Israël. Voor Jeruzalem. Bid voor de vrede van Jeruzalem en voor mensen die houden van deze stad. En het gaat verder, hè. Dan staat er ook ergens anders van, als je dat doet, zul je daar ook zegen voor ontvangen. Oh, geweldig. Nou, voorbeelden genoeg in de Bijbel. En ik wil ook even naar voorbeelden van personen. Maar grappig, dat Paulus die doet dit, hè. Dan zegt hij in Romeinen, vrienden, het is mijn grootste wens dat de Joden gered zullen worden. Daarom bid ik voor hen tot God. Wat zegt hij? Is het onze wens ook? Ik vind het zo mooi dat dit er zo staat. David, och, een man naar Gods hart. We hadden het vanmorgen in onze stille tijd, hadden we het stukje van Psalm 51, hè, stond centraal. En dan ging het er ook over dat die man ook zei in zijn stukje van, ik vind dat zo moeilijk, een man naar Gods hart. Moet je kijken wat hij allemaal gedaan heeft. Ja, Bathsheba, overspel. Uria. Ja, eigenlijk vermoord. En zo erg, daar heeft hij zelfs andere mensen voor gebruikt om hem te vermoorden. Dus hij heeft andere mensen bloed aan hun handen gegeven. En dan zegt David, neem mijn schuld weg. Dan kan ik weer bij u komen. Maak mij weer schoon, zo schoon als witte sneeuw. Zegt David, uit de grond van zijn hart. Ah, dat is toch een voorbeeld van ons. De eerste gemeente, Handelingen. Die bad, waar baden ze voor? Om met vrijmoedigheid te kunnen getuigen. Nu bidden wij tot u, Heer, wij zijn uw dienaren. Bescherm ons tegen onze vijanden. En laat ons zonder angst uw boodschap vertellen. Handelingen 4, vers 29, Jan. Dikke letters opschrijven. Want zo is het wel. Dit wordt er van ons gevraagd. Laat ons zonder angst uw boodschap kunnen vertellen. Die angst kennen we toch allemaal wel eens. Of die schaamte. Oh, hou me maar even rustig. En goed. Weet je, de inspiratie vanuit dat woord van God is zo belangrijk en zo nodig. En dat hebben we nodig. En dan moeten we er dus ook gebruik van maken. En dan hebben we het gehad over voorbeelden uit de Bijbel. Voorbeelden van personen uit de Bijbel. Maar het gaat ook om hoe we erin staan. Hoe is je motivatie? Is dat een zelfzuchtige gericht op jezelf of is het gericht op de ander? Daar heb ik de vorige keer ook over gesproken. Dat gebed nooit iets is voor jou alleen. Maar dat het altijd groter is. En dan zegt Jezus tegen jou, ga je binnenkamer in en bid. En wat ga je dan bidden? Mijn Vader? Nee, onze Vader. Het is altijd voor ons allemaal. Dat is zo mooi. En ja, wat is dan die motivatie voor jou? En Jacobus die zag daar iets in. En die zei ook tegen die mensen, joh, trouwens als jullie God eens zouden vragen, zou je het niet krijgen. Want je bidt met verkeerde bedoelingen. Het gaat alleen maar om je eigen plezier. Kom daarvan los. Het is dan negatief gezegd. Maar het gaat er dus andersom om. Dat als je ook voor die ander bidt, nou dan bid je dus niet met verkeerde bedoelingen. En dan zul je dus krijgen wat je bidt. Dan bid je dus in die wil van God. Natuurlijk gaat het ook wel om jou. Maar door jou heen gaat het vooral ook om die ander. En dan is het ook belangrijk om vanuit de juiste geest te bidden. Geest van vergeving. En niet van bitterheid of boosheid of wraak. Als je aan het bidden bent, vergeef dan een ander zijn fouten. Dat is belangrijk. Dan zal je hemelse Vader ook jouw fouten gegeven. Aan elkaar gekoppeld. Als je deze tekst leest, en dat is een tekst waar ik de afgelopen dagen dwars doorheen ben gegaan. Dan zie je hoe belangrijk het is om die ander uitnemender te hebben dan jezelf. Om je trots en je hoogmoed af te leggen. Hoe klein ook. Ga eens op zoek. Ik schrok me rot. Welke geest bid je? In welke geest sta je in het leven? Hoe werkt dat? Hoe is dat? Vergeef een ander zijn fout of haar fout. Dan zal je hemelse Vader jou ook vergeven. En wat ook zo belangrijk is, en dat kwam vanmorgen ook naar voren. Hoe beginnen we ons gebed? Meestal, met welk woord? Dank. Dank u wel, Heer, dat we hier mogen zijn. Dank u wel, Heer. Nou, dank u wel, Heer. Dankzegging. Tegen jullie allemaal zeg ik, blijf steeds bidden en sta klaar om God te danken. Dat hoort bij elkaar. Zo belangrijk. En weet je wat ook belangrijk is? Vasthoudendheid. Vasthoudendheid. Dat je ook niet zomaar opgeeft. Omdat je nog niet precies weet hoe die wil, hoe die weg van God gaat. En dan kan het gebeuren dat het angstig is, dat het angstig wordt. Nee, vasthouden. Blijven bidden. Blijven bidden. Ook als het tegen zit. Ook als het anders gaat. En ik voel me gezond. En dan is het ook... Nou goed, je hebt ook wat dingetjes en zo, maar dat je toch dat geloof hebt van, het gaat door. En dan geeft Jezus een voorbeeld van die vrouw en die rechter. En die vrouw die blijft volhouden. En dan zegt die rechter op het eind, nou ik zal het dan maar geven wat ze wil, want straks slaat ze me nog in mijn gezicht. Maar die vrouw, daar ging het om. En dan zegt Jezus, dan geeft Jezus een voorbeeld aan zijn leerlingen. Dat voorbeeld dus, omdat hij wil zien hoe belangrijk het is om te blijven bidden en nooit op te geven. Stop niet, raak niet teleurgesteld. En dan het laatste wat ik nog hierover wil zeggen. En wat zo belangrijk is, ja, daar hoef ik eigenlijk nog geen eens meer te zeggen. Maar dat is de Heilige Geest natuurlijk. Dat is zo belangrijk. Weet dat de Heilige Geest meebidt, maar ook voor jou bidt, hè. De Heilige Geest steunt ons als we het moeilijk hebben. Dan geeft hij ons ook de woorden om te bidden. We weten niet welke bedoelingen God heeft met ons lijden. En we weten daarom ook niet wat we moeten bidden. Maar de Heilige Geest bidt voor ons. Beter dan een mens het ooit zou kunnen. En zo smeekt hij ons om ons te helpen. Nou, als je het gevoel hebt dat het als los zand door je handen heen gaat. Denk dan hieraan. Dat God je wil helpen. Dat hij naast je wil staan. Heel belangrijk. Dat God, de Heilige Geest, bidt. Met onuitsprekelijke verzuchtingen. Zoals het in de oude vertaling staat. Het kan tegenzitten, het kan heftig zijn. Maar geef dan niet op. Blijf bidden. Heb vertrouwen. We hebben het als gemeente de afgelopen periode niet altijd makkelijk gehad. En dat kan ik gewoon zeggen. Ik heb het als nieuwe voorganger, om het zo maar heen, nieuwe voorganger. Ik heb het ook niet altijd makkelijk gehad. En nog steeds niet altijd makkelijk. Maar ik heb één ding geleerd. Wat een kracht heb ik in het gebed. Wat een kracht heb ik erin dat de Heilige Geest naast mij staat en met mij meebidt. Vind ik gewoon goed. En weet je waarom? Het komt goed, dat weet ik. Dat weet ik vanuit zijn woord. Waarom? Omdat God goed is. Hij is goed voor ons. Wauw. Geloof en vertrouwen. Nou, dat zijn dus die onmisbare zaken. En de vorige keer heb ik gezegd dat ik nog wat over dat geloof zou zeggen. En toen liet ik dit dingetje zien, hè. Geloof dat God bestaat, daar begint het mee. Misschien denk je van, nou, dat is wel bazaal, hoor. Ja, dat is het. Maar het is goed om dat te doen met elkaar. God bestaat. God is een persoonlijk God. God hoort mij. Ja, meer nog, God luistert naar mij. Geweldig, toch? En hij antwoordt en God geeft waar ik om vraag. Ik hou het vanmorgen bij de eerste vier. Die laatste twee, dat is een ingewikkeld iets en daar wil ik het apart nog even over hebben, een keer. Nou, als je naar geloof kijkt, dan is er één hoofdstuk in de Bijbel waar je begint. En dat is de geloofsgetuigen. Hebreeën 11 is dat. Hebreeën 11, de geloofsgetuigen. En dan begint het in vers 1. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die je hoopt en het bewijs van de dingen die je niet ziet. Wat zei je? Nee, oké, ja. Maar, nou, dat geeft helemaal niks. Maar dit is het hoofdstuk. Dat moet ik ook niet doen in mijn preek, vragen stellen, want dat is niet goed. Nou ja, goed, dat kan wel, maar. Dit, hè, zo belangrijk als we het over geloof hebben. En zekerheid en bewijs, daar gaat het dus een beetje om. En dan komen al die geloofsgetuigen. Hè? Ken je ze nog? Een Abel. Door zijn geloof kan hij een beter offer brengen dan Kaïn. Dat heeft alleen maar met geloof te maken. Henoch. Hij wandelde met God. En God zei, hij gaat niet sterven. Henoch was niet meer. Hij wandelde met God. Geloof. Noach. In zijn achtertuin. Geen water in zicht. Hij bouwde een ark. In geloof. En hij werd gered. Omdat hij geloofde. Abraham. Abraham, ga maar weg. En ja, waar ga ik naartoe? Ja, dat zal ik je wel wijzen. Nou, lekker. Ja, we gaan op vakantie. Ja, waar gaan we naartoe? Ja, dat weten we. Nou, dan ga ik niet op vakantie. Abraham ging. En hij kwam in het land dat God hem beloofd had. Ze konden geen kinderen krijgen. En toch geloofde hij dat wat God beloofde, dat dat zou gebeuren. En daarom kon hij vader worden, omdat hij zo'n groot geloof had. God had het hem beloofd, nakomelingen. Abraham, Isaac en Jacob, die bleven ook op God vertrouwen. Dat staat zo mooi in Hebreeën. Dat ze begrepen gewoon dat dat nieuwe land, dat ze dat pas zouden, later zouden bereiken. Ze zagen het in de vette als het ware al een beetje liggen. En daarom noemden ze zich, en dat is een eretitel, vreemdelingen op aarde. Ik ben ook een vreemdeling op aarde. Nou ben ik zo en zo een vreemdeling natuurlijk, maar ik ben een vreemdeling op aarde. Omdat ik een koningskind ben. Ik hoor bij een hele andere aarde, bij een hele andere wereld. En dan zegt God, je bent wel van deze aarde, in deze aarde, maar je bent er niet van. Want je bent van mij. Nou, geweldig. En dat hadden Abraham, Isaac en Jacob ook door. Mooi is dat. Nou, en dan Abraham, zijn zoon Isaac, wat een verhaal. Vroeger kon ik niet geloven dat God dat dan aan Abraham had gevraagd om zijn zoon te offeren. Hoe kan dat nou? En God zei, ik weet wie Abraham is en ik wist wie Abraham is. En ik wist dat Abraham zo ver voor mij zou gaan. Maar wist Abraham dat zelf ook? Mooie, liefdevolle God en Vader. En hij dacht ook van, joh, God die kan Isaac wel weer uit de doden terughalen. En eigenlijk gebeurde dat ook. En daarmee verwees hij ook naar wat hij met zijn eigen zoon ging doen, met Jezus. Nou, Isaac had ook een groot geloof. En hij zegende Jacob en Esau, zijn zonen. Ging wel een beetje anders dan dat hij verwacht had, maar hij zegende ze. Jacob had een groot geloof. En toen hij ging sterven, in Egypte was dat al, toen zegende hij de zonen van Jozef. En moet je eens voorstellen, Jozef, hè? Jozef had ook een groot geloof. Want Jozef zei, we gaan een keer Egypte uit. En dan wil ik dat mijn beenderen meegaan. Toen wist hij al dat God iets zou gaan doen voor het volk. Dat ze daar niet altijd zouden blijven. Mooi van Jozef. Geloof, hè? Ouders van Mozes hadden geloof. Ze verborgen een babytje. 3 maanden. Had jij ze stilgehouden? 3 maanden? Jasper? Denk het niet, hè? Nee. En ze deden het. Geweldig. Tenminste, ik vind dat geweldig. En ook Mozes zelf had een groot geloof, want toen hij ontdekte wie hij werkelijk was, liet hij al die rijkdom liet hij achter zich. En dan gaat de Hebreeën schrijven, gaat door en door en door. En hij noemt een hele hoop mensen nog en ook een hele hoop niet, maar niet bij naam. En dan eindigt hij het zo. Al die mensen waar hij over gesproken had, ook al die mensen waar wij over gesproken hadden, en daar horen wij dus ook bij, hè, hadden een groot geloof en daarom heeft God in de heilige boeken over hen verteld. En toch hebben ze tijdens hun leven niet gekregen wat God beloofd had. Want God had bepaald dat het allerbelangrijkste pas in onze tijd zou gebeuren. Jezus Christus zou op aarde komen en voor de mensen sterven. En pas dan zouden die mensen samen met ons gered worden. Prachtig. Nou ja, en als je het dan hebt over het bestaan van God, hè, dat is dat eerste, dan kom je uit bij vers 6 van Hebreeën 11. Om bij God te kunnen komen moet je geloven dat God bestaat. En dat hij je zal belonen als je hem echt zoekt. Ik geloof dat God bestaat. En dat is de basis voor mijn hele geloofsleven. Dat is ook mijn vertrekpunt, mijn geloof in God. En wanneer ik bid tot God, dan bid ik tot een persoon. Dan bid ik niet tot iets en ik bid ook niet tot mezelf, want dat heeft totaal geen zin. Dat heeft totaal geen zin. En het bidden tot de Vader begint dus werkelijk met het geloof dat God er is. Simpeler kan het eigenlijk niet. En misschien klinkt het ook heel simpel, maar het is goed om daar gewoon eens een streep onder te zetten. Het is niet moeilijk, hè, om te praten met iemand die je ziet, hoort, ruikt, proeft, die je kan aanraken. Maar als je het in de basis over bidden hebt, heb je eigenlijk niet zoveel aan die vermogens. Want om te weten of er een God is, word ik teruggeworpen op iets heel anders. En dat is mijn geloof. En ik zeg niet dat gevoel of andere zintuigen en niet bij betrokken zijn. Integendeel zou ik haar zeggen, maar het begint er dus niet mee. Het begint met geloof. En natuurlijk kun je ook met je ogen om je heen kijken en dan zie je een prachtige schepping. En dan kun je in mijn ogen niet om het bestaan van God heen. Maar ook daar heeft de boze iets op gevonden. Die etter. Ja, dat is moeder aarde en dat is een universele kracht. En die vind je overal in terug. Nou, ze leugen, want God is reëel. Hij is persoonlijk. Hij is mijn God. Mijn God. En dan hoor je nogal eens mensen zeggen van ja, maar ik voel het niet hoor. ik voel het niet. Het spijt me. Ik had een oom. Die zei dat altijd. Ja, ik voel het niet. En dan dacht ik, en dat staat ook niet in de Bijbel. Er staat niet, heb gevoel in God. Er staat, heb geloof in God. Dus je moet geloven dat hij bestaat. En gevoel is er wel bij betrokken. Oh. Hoe? Oh. Ik heb soms het gevoel dat hij naast me staat. Dat ik hem kan knuffelen. En hoe? Maar ik heb ook wel eens het gevoel dat ik denk, waar is hij? Ik zit in de koelkast. Ja, dat kan. Momenten uit mijn leven die best ver uit elkaar kunnen liggen. En gelukkig, dat koelkastgevoel heb ik niet zo vaak. Maar ik kan dus vanuit mijn geloof zeggen, of ik het nu voel of niet, onze Vader, u bent in de hemel, u bestaat. Geloven dat God bestaat, daar begint het dus mee. En daarna moet je ook geloven dat hij persoonlijk is, dat hij dus iemand is en niet iets. Wanneer je tot hem praat, is het ook belangrijk natuurlijk, hè, dat je weet dat je tegen iemand bidt. Dat lijkt me wel handig. Als je tegen de muur praat, dat is ook niet echt leuk. Ja, of het moet de klaagmuur zijn, maar goed, dan nog praat je tegen een persoon natuurlijk, want dan praat je tegen God. Nou, en dan zijn er dus van die mensen die dus zeggen dat God een kracht is en dat je, God is een kracht en die kracht kun je overal uithalen. En toen las ik ergens, en dat vond ik wel leuk, nou, dan kan je ook tegen een stopcontact bidden, want er komt ook kracht uit. Ja. Maar zo is het niet, want God is een persoon. God is geen ding. En dat kan natuurlijk ook niet anders, want kijk nou eens naar jezelf. He, vanuit de gedachte dat we allemaal naar het beeld van God geschapen zijn. En dan moet je wel de goede volgorde. He. Dan schep je God niet naar je eigen beeld, maar dan weet je en besef je dat je geschapen bent naar het zijne. Zie je toch prachtige dingen? Ja, ik geef dan altijd het voorbeeld van het oog. Dan moet je eens opzoeken op internet. Weet je niet wat je leest, hoe dat gemaakt is. Maar vanmorgen stond ik onder de douche en toen was ik ook natuurlijk met die preek bezig. En toen dacht ik van, kijk, wie heeft dat nou verzonnen? Zoals wij zeggen, armen en vingers en hoofd en oren. Stel nou dat ik twee neuzen had gehad en hier een oor om. Ja, dat kan, dan vonden we dat gewoon, zeg maar. Maar God heeft alles precies uitgedacht zoals het moet zijn. En dat vind ik zo mooi. God is zo persoonlijk. God bestaat uit drie personen. Hè? Wij geloven in de Trinity, in de drie eenheid. En dat is niet altijd makkelijk. Vind ik niet altijd makkelijk. En daar gaan we het vanmorgen niet over hebben, want nou dan heb u nog even. Oh, nog even. Ik moet opschieten. Maar ik vond een hele mooie tekst in Jesaja. Dat is het roepingsvisioen waar 1 en 3 samen in terugkomen. Dan staat er, daarop hoor ik de stem van de Heer zeggen. En dat is dus naar Jesaja toe. Wie zal ik sturen en wie kan namens ons gaan? Ik antwoordde, hier ben ik, stuur mij. Leuk hè? Hier zie je dat zomaar even terugkomen. God bestaat uit drie personen. En hij weet dus exact wat het is om te communiceren. Dat is dat grote verschil bijvoorbeeld met Allah. Ja, is voor mij geen God, maar die is alleen. Daar vind je ook geen liefde, dat vind je ook niet terug in de Koran. Maar de Bijbel ademt liefde. God gaf zijn enige zoon. Wauw, dat is pas liefde. En daar hebben ze over gesproken, ze zijn in gesprek met elkaar. En het leuke is, wij mogen meepraten. Onze God is een communicerende God. En hij zegt, kom maar, praat maar mee. En dan moet je eens voorstellen, moet je eens voorstellen. Ik heb dat geprobeerd en wauw, het overweldigde me. Dan zie je dat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als het ware, zo staan. Zo, kom maar praten met ons. Wij weten wat het is, wat liefde is. En wij weten wat het is om mens te zijn. Want dat weten ze ook. Want Jezus is mens geworden. God wil ons ook horen. Die hoort naar ons. Dat is een wonder, hè? Op zich. Er wonen miljarden mensen op deze aarde. En God hoort mij. Als Werner bidt, dan hoort God Werner. Dat is toch prachtig? Als Mario bidt, dan hoort God Mario. Uit al die miljarden mensen. Geweldig, dat is een wonder. En dat is nou iets waarvan ik zeg, dat zijn Gods wegen, die zijn hoger dan onze wegen. Toen ik in Roemenië zat, dan had ik mijn telefoon, toetste een paar nummers in, met Tieneke. Snap ik niks van hoor, maar... En we hadden ook FaceTime. Kon ik gewoon met de praten en de zien. Ik snapte niks van. Maar het is wel zo. Nou, en dan te bedenken dat God mijn stem hoort. Ja, dat zijn dus dingen die moet ik echt loslaten. Want daar wil ik dan antwoord op hebben en zo. Nou, dan draaf ik door. En dan, ja, dan gaat het niet goed. Ik zal je wegdoen, Tien. Zie jezelf maar eens in een overvolle zaal. Nou, en met iedereen praat je. En iedereen hoor je. En voor iedereen heb je een antwoord. Stel het je eens voor. Dat kan je toch niet voorstellen? God hoort jou en mij. Geweldig. En dan kom ik bij het laatste punt voor vandaag. God luistert. Heel groot verschil tussen horen en luisteren. Heb ik de radio op de achtergrond, dan hoor ik het. Maar ik luister niet, want als je een uurtje later aan me vraagt, wat was er? Ik zou het niet weten. Of Tieneke die vraagt iets en dat hoor ik, maar ik luister niet. Nou, daar is ze niet blij mee. Dat kan ik je nu al vertellen. En er wordt wel eens vaker gezegd dat ik niet zo goed kan luisteren. Nou goed, daar ben ik mee aan het werk. Heb geduld met mij. Maar God luistert dus wel. Die luistert altijd. En hij luistert naar ons vanuit zijn genade. Want wij denken dat God naar ons moet luisteren. Want we zijn toch zijn kinderen? Nou, dat dacht ik niet. Dat is genade dat God luistert. We weten allemaal dat we nog zondigen. En ik heb daar de vorige keer ook over gehad. En die zonden die kunnen obstakels zijn tussen jou en God. Natuurlijk, ik weet het, onze zonden zijn vergeven. Maar er zijn er ook van die mensen die dan zeggen van ja, Jezus is voor ons aan het kruis gegaan. Je hoeft niet meer voor vergeving te bidden. Want het is allemaal bedekt met het bloed van Jezus. Maar dat lees ik niet in de Bijbel. Ik lees in de Bijbel dat je om vergeving moet vragen. En dat er dus dingen in je leven kunnen blijven zitten, die best wel eens een obstakel kunnen zijn. En dan is het goed om dat licht van God in jouw leven toe te laten om dingen te ontdekken en te zeggen, nou zeg, dat heb ik altijd anders gezien en fout gedaan. God wilt u me dat vergeven, dan is het ook gelijk weg ook. En weet je, als je om vergeving vraagt, dan ontneem je Satan, die rotzak, ontneem je ook alle recht. Want ken je dat niet? Dan heb je iets fouts gedaan. Of heb ik dat alleen? Heb ik iets fouts gedaan? En dan komt hij, hè? En nou zeker naar God voor vergeving, hè? Dat misselijke stemmetje. Of die dan links of rechts zit, dat maakt niet uit. Nou, dan is het belangrijk dat je weet dat er met je zonde is afgerekend. Ik heb dit plaatje al eerder laten zien, maar dit vind ik zo mooi. Hamer en spijkers heb ik nog in mijn handen. Mijn zonde, die ken ik. En Jezus draagt mij. Ik mag hangen in zijn armen. En moet je kijken hoe die me vasthoudt. Hoe die jou vasthoudt. Ondanks die hamer en die spijker. Maar die zijn er dus wel. En daar moeten we niet te goedkoop over doen. Van nou ja, dat bloed van Jezus, dat bedekt alle zonde. Nee, het heeft hem zijn leven gekost. En hij zegt, vraag mij om vergeving. En je krijgt vergeving. God luistert. Hij luistert echt. Maar het is dus wel belangrijk dat onze gebeden passen in dat plan van God. Zo belangrijk. En God gaat dan tot jou spreken. Heel persoonlijk. Ik zorg dat er een nieuwe tijd komt. Of ik zal ervoor zorgen dat het weer goed met jullie gaat. Jeremia. Ik belde Tieneke van de week en... Nou, die had niet zo'n leuke dag gehad en zat wat in de contramine. En dan ga ik bidden. En toen had ik een tekst ergens uit Jesaja. Ik denk, die ga ik eens sturen. En toen zei God, nee, heel duidelijk, nee. Ik wil dat je deze tekst stuurt. Jeremia 29, ja, die kent ze, Heer, hallo. Ik wil dat je die stuurt. Dus ik heb s'avonds die tekst en bemoediging naar Tieneke gewhatsappt. En de volgende ochtend kreeg ik een whatsappje van haar terug, wat geweldig. God had mij gisteravond opgedragen om die tekst te lezen. Nou krijg ik hem vanmorgen van jou. Mooi, hoe God werkte. En Tieneke is erdoor gezegend. En ik ook. Ik heb blijkbaar dus naar de stem van God geluisterd. Geweldig. En hij luistert ook naar ons. En als het gaat om onze gebeden, dan is ook altijd Gods koninkrijk in het geding. Daar draait het om. En daarom moet je als het ware altijd, zeg maar, naar God toe bidden. Dat deed Jezus ook. Niet wat ik wil, maar wat u wil gaat gebeuren. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat zegt Jezus tegen ons, dat je zo dus je gebed mag eindigen. Naar God toe bidden. Toewijding. Daar draait het dus om. En dat zien we bij heel wat mensen in de Bijbel. En het is zo belangrijk. En dan krijg je heus niet altijd precies waar je om vraagt. Dat is wel duidelijk. Maar gaandeweg ga je het ontdekken. En dan staat er in 1 Johannes 5 vers 14. We kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden. In de zekerheid dat hij naar ons luistert. Als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. Dit is die samenvatting. Nou, dan is er nog heel veel te zeggen. Maar dat wil ik dus de volgende keer doen. Met die laatste twee. Dan gaat het over dat God antwoordt en dat hij geeft waar ik om vraag. Ingewikkeld, maar ik denk wel mooi om erover te praten. En dan wil ik eigenlijk ook heel graag iets delen uit mijn eigen leven hierover. Dus we gaan verder volgende keer. En ik bid dat we vol mogen zijn van het geloof. En dan daagt God ons uit voor de komende week. Beproef mij toch hierin, zegt de Heer van de legermachten, of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zijn. En of het dan gaat om tiende of om het gebed, dat maakt mij even niet uit. Dit zegt God, daag me maar uit, daag me maar uit. En dan zal ik zegen over je uitgieten. En dan zullen er geen schuren genoeg zijn. Nou, daar verlang ik naar en ik hoop jullie met mij. Amen. Gaan we nog een lied zingen? Graag.